Een hele goede ochtend, middag of avond. Ik heb geen idee hoe laat het bij jullie is. Bij mij is het 13 minuten over 13. Kwart over 1, bijna. Het is tijd, de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering. Mijn naam is Andy en je luistert naar Andy's zoektocht naar geluk. Vandaag heb ik zoals gewoonlijk weer een nieuwe gast in de studio. Zijn naam is...
Jos Arts.
Jos Arts, we gaan zo meteen van alles over jou horen, toch?
Ja, helemaal prima. Ik ben er klaar voor, Andy.
Kijk, geweldig. Voor nu ga ik hetzelfde zeggen als wat ik altijd zeg. Dames en heren, plof neer op de bank. Pak iets lekkers drinken. Doe wat je moet doen. Doe iets gemakkelijks aan. Doe gewoon wat je moet doen. Want wij komen eraan. Tot zo meteen. Yes. Nou, spontaner als dat ga je het niet krijgen. Jos? Ik begin eigenlijk altijd hetzelfde. Misschien heel afgezaagd een applausje. Maar ik vind het enorm fijn dat je er bent. Ik ben blij dat je hier bent. En ik wil je ook bedanken dat je even de tijd hebt vrijgemaakt om er vandaag bij te zijn.
Heel graag gedaan.
Super. Ik heb meteen een vraag, hè? Want we hebben je naam gehoord. Maar we hebben eigenlijk geen idee wie je nou eigenlijk bent. Dus wie is nou Jos Arts?
Ja, en die Jos Arts, ja, weet je, als ik een beetje speels daarmee omga, dan denk ik, ja, Jos Arts, dat is eigenlijk de naam die mijn ouders mij gegeven hebben. Maar ja, ben ik dat nou eigenlijk ook, hè? Dus al een beetje filosofische insteek. Wow. Dus ik heb al heel erg lang nagedacht, ook over die vraag, wie ben ik nou eigenlijk? Ik heb nog steeds geen concreet antwoord, maar ik heet in ieder geval Jos Arts. Ik ben een 60-plusser. Ik heb heel veel plezier in mijn leven. Ik doe mijn werk heel erg graag. En zoals je weet, ik heb twee jaar geleden een boek geschreven. En nou, misschien komen we daar nog wel een keer op terug. Hè?
Zeker.
Dat het in elkaar zit.
Zeker, want je geeft het eigenlijk al mooi aan. Hè? Je hebt je eigenlijk helemaal voorbereid en dan kom je hier en dan is het toch in één keer alles anders. En dan zit je, ja, wie ben je dan? Ik vind dat ook altijd zelf zo'n moeilijke vraag.
Ja.
Maar we gaan er toch eventjes op door, want ik ben wel benieuwd. Je geeft aan, hè, dat je je werk met liefde doet. Dan ben ik natuurlijk benieuwd naar wat doe je dan voor werk. Je geeft aan dat je een boek hebt geschreven. We beginnen gewoon bij het begin. Wat doe je voor werk?
Ik noem mezelf loopbaan- en managementcoach. Dus ik begeleid mensen die zoeken naar mogelijke nieuwe route in hun werk. Of die in hun werk gewoon zich willen verbeteren, willen professionaliseren. En daarbinnen heb ik gemerkt dat ik iedere keer op zoek ben naar de vraag, wat bezielt mensen? Wat houdt hun eigenlijk precies bezig? Niet zozeer wat kunnen mensen, maar... Wat bezielt hun? Vroeger zei mijn moeder wel eens... Jos, wat bezielt je toch een godsnaam? Nou, die vraag die stel ik dan een beetje anders aan de mensen. En dan kijken ze me eens een beetje aan van... Hè? Bezielt me, ja. Hey, goeie vraag, Jos. Ik weet het echt niet. Oh, zou je erachter willen komen? Ja, ja. Waarom dan? Mijn stelling is... Als je doet wat jou bezielt...
Ja.
Daar word je blij en gelukkig van.
Zeker.
En dat heb ik ook door schade en schande ervaren. Door te doen wat je niet leuk vindt.
Ik wou net zeggen, ik wil er even op inhouden. Want je zei net, je moeder zei tegen, wat bezielt jou? Maar was je een beetje een deugniet dan vroeger?
Behoorlijk. Ik was een ondeugend jongetje met krulletjes. Die altijd zijn grenzen opzocht. Altijd op avontuur ging. Dingen deed die mijn moeder niet wilde. Dus ja, ik was wel een ondeugend kereltje. En met heel veel energie. En misschien zouden ze toen der tijd... Want ik ben toch ook 60-plusser. En die laat het ook eventjes zijn. Zo voel ik me niet, maar zo is het wel. Misschien was ik vroeger wel een soort ADHD-mannetje of zo. Zou heel goed kunnen.
Dat zou zo maken. Het klinkt voor mij als een bekende weg. Dus hè, misschien hebben we dat gemeen. Dat zou zomaar kunnen. Hè?
Ja.
Maar we gaan even door. Want je gaat op zoek naar de bezieling van mensen. Dat vind ik echt heel erg mooi. En... Aangezien het een zoektocht naar geluk is, vind ik dat wel een hele mooie om die aan elkaar te koppelen.
Want, ja, ik denk dat daar wel een verband tussen zit.
Ja,
absoluut.
En nu ga ik meteen, ik spring er meteen op, hè? Want je gaf het al aan, je hebt een boek geschreven. Mm-hmm. Nou ben ik natuurlijk benieuwd wat er in dat boek staat en zullen we eerst even teruggaan, want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe je dan... Kijk, dit is nou het mooie. Hè? We hadden het van tevoren over. We gaan kijken hoe het loopt. En de foutjes laten we erin zitten. Nou, voor de mensen thuis. Dit is zo'n foutje. Hè?
Nee. En die weet even niet welke vraag die moet stellen.
Nee, ik krijg zoveel in mijn hoofd en ik denk, ik wil zoveel van jou weten. Maar ik wil toch nog even doorgaan op die bezieling. Want hoe doe je dat dan? Mensen komen bij jou aan?
Weet je, Andy, mag ik jou toch even de andere kant uit
zeker,
zien?
Zeker.
Ik denk toch dat het goed is om terug naar mijn jeugd te gaan.
Nou, weet je, super.
Want dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Ook een beetje in mijn idee over geluk en over bezieling. Ik was dus heel avontuurlijk, ondeugend. Ik was bij de welpen, ging graag de natuur in. Fikjes stoken, tentjes bouwen, sigaretje roken, noem maar op. En eigenlijk achteraf was het eigenlijk voor mij een manier om de wereld te ontdekken.
Ja.
En om vooral mijn hart te volgen. Want dat doe je als kind heel makkelijk. En dan kom je weer terug bij de vraag van de bezieling.
Ja.
Wat ik dan ook doe met mensen is dat ze hun eigen levensverhaal gaan schrijven. Je eigen biografie.
Mooi.
En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat ze dan weer verbinding maken met hun eerste 10, 12 jaar, waar mensen heel dicht bij hun hart zijn.
Ja.
Daarna krijg je de puberteit en andere dingen. En dan komen de verantwoordelijkheden. En dan drijven mensen een beetje van hun hart af. En wat ik dus doe met behulp van die biografie is mensen laten zien waar hun hart ligt, hoe ze dat vroeger als kind hebben beleefd. En dan ontdekken ze weer dingen die ze vergeten waren. Dat ze vroeger heel graag schreven, of dat ze heel graag schilderden, of muziek speelden, of gingen zwemmen. En al die dingen, die zijn een beetje door de plichten, en door werk, en door gezin en zo, zijn die allemaal een beetje naar de zijkant geschoven. En dan zie je mensen gewoon tot leven komen, en dan zie je weer eigenlijk een stukje van die bezieling terugkeren. Dat is dan zo mooi om dat te zien, daar word ik dan zo blij van, en daar word ik gelukkig van. Heb je?
Ja, zeker.
Dat is dan zo'n moment dat ik denk, ja, het lampje gaat weer branden met de mensen. Het wordt weer een mooi lampje wat eerst een beetje heel gedimd was. Hè?
Ja.
Eigenlijk ben ik gewoon een dimmer. Nee, een dimmer die juist mensen dat lampje weer laat stralen. Begrijp je? Dat vind ik belangrijk. En ja, als kind denk ik wel, ik was vaak een clown. Maakte heel vaak grapjes en mijn gezinssituatie, mijn ouders, ja, dat was nog wel spanning. Mijn vader was ziek, dus ik denk dat ik vroeger ook wel een beetje een zonnetje in huis was.
Ja.
En dat probeer ik nog steeds te zijn. En ik probeer met mensen dus in die metafoor van het lampje dat hun zonnetje weer gaat stralen. Dat ze weer blij worden, dat ze weer energie krijgen.
Ik vind het een hele mooie, dat ten eerste, het feit dat je bijdraagt aan het geluk van anderen. En als je dan teruggaat naar je jeugd, hè, op een gegeven moment, je geeft eigenlijk zelf al aan, op je 12e gaan er allemaal dingen veranderen. Maar hoe is dat bij jou dan gelopen? Want ben je dan op een gegeven moment jezelf kwijtgeraakt? Of hoe zou je dat omschrijven?
Ja, dat is een spijker op zijn kop, Andy. Ik ben mezelf kwijtgeraakt in die zin. Ik was van jongs af aan een sporter. En ik heb topsport gedaan. Ik heb in de Eredivisie gehandbald. En presteren en topscorer zijn en in de krant komen was voor mij een van de manieren om een heel goed gevoel te krijgen.
Hetzelfde als de reden dat je dat zonnetje in huis of misschien wel die clown was dan.
Bijvoorbeeld, ja. Maar toen was ik op een sportveld.
Ja.
Grijp je? En daarna heeft zich dat heel erg vertaald in mijn werk. In mijn loopbaan. Daar zal ik nou niet al te veel over ingaan. Want dat zijn hele mooie verschillende wegen gegaan. Maar uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen. En daar kon ik me instant in kwijt. Ja. En ik heb mezelf daar stappen in gezet. En groter geworden. En naar een pand gegaan. En nou, dat proces beschrijf ik onder andere in mijn boek. Dat ik op enig moment gewoon ook vastliep. In me willen bewijzen, in laten zien hoe goed ik was.
En hier heb ik meteen een vraag over. Ja. Want je geeft aan, je loopt vast. Maar hoe voelde dat dan? Hoe merkte je dat je vastliep?
Dat merkte ik bijvoorbeeld doordat ik maandagochtend naar mijn kantoor ging en met een grote zucht de deur openmaakte. En dacht, hoe houd ik dit de hele week vol? Ik moet nog 5 dagen. En zo kwam je binnen.
Ja.
Maar ik had ook geleerd om overal mijn schouder onder te zetten. Dus ook de mensen verwachten iets van je. Ze komen naar je toe. De opdrachtgever verwacht wat. Dus schouders omhoog, er tegenaan, met mijn hoofd proberen gewoon die dag weer goed door te komen. En het is ook het leuke dat mensen die ik ook na het boek sprak en die vroeger bij mij als klant kwamen of als cliënt, hè, een beetje een vervelend woord, die zeiden, Jos, ik heb nooit aan jou gemerkt dat het je eigenlijk gewoon, dat het niet meer ging, dat je het moe was. Nee, ik zeg, ik kon dat ook heel goed verbergen.
Een maskertje op.
Behoorlijk, hè? Dat noemen we een professionele masker, zeg maar heel even. Waar ik het ook aan merkte, was dat ik vrijdagmiddag gewoon back off was. En blij was dat het weekend begon, maar in het weekend tot niets kwam.
Ja.
Gewoon blij dat ik thuis was, heel even niks anders. Een beetje sporten en alles weer klaarmaken voor de maandagochtend. Dus alles stond een teken van mijn werk om me daar vol te houden. En iedere week meer dacht ik bij mezelf, ja, dit gaat niet, dit houd je niet meer vol. Nee, zo gaat het niet meer.
Dus je loopt leeg door de week en in het weekend laat je op om weer aan hetzelfde riedeltje te beginnen.
Min of meer.
En wat was dan de reden dat je toch door bleef gaan? Want daar zit iets achter. Je hebt al een klein beetje aangegeven, maar
ja,
ik wil het.
Ja. Waarom bleef ik daarmee doorgaan? Heel belangrijk was, denk ik ook, dat ik wilde blijven voldoen aan de verwachtingen van andere mensen. Dat had ik van huis uit meegekregen. Ik kom in een katholiek gezin, dus je hoort je bepaalde manier te gedragen. Maar ook in mijn werk, hè, met mijn professie, mensen betalen ervoor, opdrachtgevers betalen ervoor. Ik had wel iets waar te maken en probeerde maar aan die verwachtingen te voldoen. Tegelijkertijd, omdat ik vrijgezel ben, was het wel mijn inkomen. Dus ik kon niet zomaar stoppen, want ja.
Wat heb je dan nog over?
Precies. Dus dat maakte maar dat ik maar bleef doorgaan.
Wauw. Ja, en dan zit je eigenlijk gevangen in een situatie waar je misschien wel heel graag uit zou willen ontsnappen.
Nou weet je, en het rare was steeds meer dat ik probeerde mensen terug bij hun bezieling te brengen. Mensen weer blij te laten worden in hun werk. En steeds meer dacht ik, wat ben ik hier aan het doen? Ik probeer daar mensen bij te brengen en zelf voel ik me helemaal niet meer gelukkig in mijn werk.
Ja, dat.
En dat was zo'n contrast dat ik denk van, nou Jos, jij weet het mooi te vertellen voor anderen, maar zelf bak je er helemaal niks van. Dat vond ik wel een hoe moet ik dat zeggen? Ik werd daar verdrietig van. Ik werd daar echt verdrietig van. Wat ben ik nou toch mee bezig? Maar tegelijkertijd wist ik ook niet hoe ik dan uit die cirkel moest stappen. Want mensen verwachten het. Je hebt je ritme, je hebt je werk, je hebt je dingen. Ook een stuk status, laat ik het zeggen. Hè? Van, ja. Ja, je hebt die naam opgebouwd gekregen. Je hebt dat meer dan 20 jaar gedaan. Dus het was heel moeilijk om eruit te komen.
Je hebt een bepaald verwachtingpatroon, je wil mensen niet teleurstellen. Je hebt een leventje opgebouwd waar je eigenlijk heel graag aan wil vasthouden. Maar hoe heb je dat dan doorbroken?
Ja, ik kan me dat niet meer precies herinneren hoe dat ging. Maar wel dat ik steeds meer, iedere week meer voelde van, dit kan niet meer zo. Dit hou je niet meer vol of je wordt ziek of wat dan ook. En dan ga je met anderen erover praten en dan zoek je naar oplossingen.
Mag ik je even onderbreken? Ja? Want dit is zo'n kritisch punt. Dit is zo'n belangrijk. Je gaat er met anderen over praten. Je opent over je gevoel. Dat vind ik een hele mooie.
Ja, misschien is dat wel waar wat je zegt. Want dat doen natuurlijk de mensen bij mijzelf ook. En een van de redenen waarom het te veel werd, was dat ik alles alleen deed of moest doen en het op mijn schouders nam. Dus dan kun je ook niet delen. Nee. Weet je, ik denk dat je gelijk hebt. Dat daardoor ga je anders naar je eigen situatie kijken. En krijg ook de spiegel voor je neus. En dan zeggen, ik weet nog goed dat een bepaalde seniorencoach tegen mij zei van, Jos, ja, wil je straks in het ziekenhuis liggen met een hartaanval? Hoe lang ga je nog door? Ja, maar dus mijn werk, dus mijn geld. Jij wilt mensen toch gelukkig zien of blij maken en zelf ben je stik ongelukkig. En toen knapte er iets bij mij. Toen knapte er iets.
En toen?
Nou, toen was het ook alweer precies. Toen heb ik een weekend heb ik met een zeer respectabele man, Willem Glaudemans is dat. Misschien heb je die naam al eens gehoord?
Nee. Nou, heel eerlijk, nog niet. Maar ik ga hem zeker opzoeken.
Nou, die man heeft ontzettend veel boeken geschreven. is echt een spiritueel coach, leraar, maar ook een hele prettige man. Ja, zeer getalenteerd. Hij heeft het talentenspel bedacht waar heel veel loopbaanadviseurs mee weer werken. Ik heb die man leren kennen.
Wacht, is dat met die kaartjes?
Oh ja.
Die talenten dat je zeg maar... Dit,
dus, of, ja, die, er zijn heel veel spelers in onze branche. Ja. En het talentenspel wat hij gemaakt heeft, dat gaat meer met archetypische verhalen als de koning, de dienaar, de clown, de koning, de koningin. Dus het zijn wat meer... Ja, wij noemen dat archetypes, zeg maar, die bij iedereen gewoon resoneren. En niet een talent als, ik kan goed luisteren, weet je. Het talentenspel, Willem Goudemans.
Oké, top.
Nou, en die bood aan om een weekend ergens jezelf terug te trekken met hem erbij. En dat noemde hij de levensschouw. En dan schouw je dus terug op je leven. En ik had hem verteld dat ik aan het zoeken was naar... wat moet ik nou toch in mijn leven? Wat moet ik nou met mijn werk en waar sta ik nou? En toen zei hij, ja Jos, maar zo'n weekend is daar ideaal geschikt voor... om daarover te praten met mij en te kijken. En ik weet zeker dat je na het weekend een oplossing hebt.
Hmm?
Meen je nou echt? Ja, weet ik zeker, Jos. Ik voel aan alles, dat gaat gewoon gebeuren. Oké, nou ja. Dus dat heb ik gedaan. Nou, en dat was heel intensief. Heel leuk, heel confronterend. En gaandeweg het weekend, door de gesprekken en door wat we allemaal meemaakten, werd mij eigenlijk steeds duidelijker dat het verhaal van mijn bureau, dat bureau heette Odys, dat heeft met Odysseus te maken, met koning Odysseus, de Griekse mythologie. Misschien ken je het verhaal van Odysseus?
Ik heb er wel ooit van gehoord, maar om nou te zeggen dat ik hem precies
voor de geest... Het is wel leuk om dat aan te geven, want ik koos een bungalow in Zeeland om daar met hem een weekend door te brengen. Koning Odysseus was koning van Ithaca. En die werd door de Grieken gevraagd te helpen bij de oorlog. En toen kwam die in Troje uit. En Odysseus is de bedenker van het paard van Troje, hè, waardoor de Grieken de oorlog wonnen. Hij helemaal blij... En toen ging hij terug naar zijn vrouw en zijn zoon op Ithaca. Maar een van de oppergoden was zo boos voor die list die Odysseus had bedacht, dat hij hem onderweg continu rampspoed over zich heen liet storten. Dat noemen wij de Odyssee. Dat is eigenlijk een tocht die je maakt terug naar je thuis.
Ja.
Langs allerlei rampen, tegenspoed, voorspoed. En dat is eigenlijk het verhaal van je leven.
Ja.
Snap je?
Dat heb jij in dat weekend
min of meer opnieuw bekeken.
Ja.
Maar toen kwam ik op het strand in Zeeland uit. En Odysseus spoelde uiteindelijk aan het strand. Hij wist niet eens dat het op zijn thuiseiland was. Hè, want hij was helemaal murf door alle tegenslagen. En ik liep op dat strand. En op dat moment voelde ik me ook letterlijk Odysseus. Die terug was van zijn rampenspoed en zijn reis. Weer thuis was. En toen wist ik, het is klaar. De reis is afgelopen. De reis die ik met mijn bedrijf heb meegemaakt, het is klaar. Ik stop nu met het bedrijf. En dat was het moment dat ik terugkwam bij Willem op een zondagmiddag. En Jos was aan het strand. Ja Willem, ik geloof nu echt dat ik mijn keuze heb gemaakt. Ik stop nu met het bedrijf. Nou Jos, proficiat. Prachtig wat je dat hier hebt ontdekt, snap je? Dus dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht, en nu is het afgelopen.
Wat een prachtig verhaal. En ik wil inzoomen op één puntje. En niet omdat ik de rest niet interessant vind, maar je zei één woord, dus heel confronterend. En ik ben toch wel benieuwd wat je ertoe heeft gezet om het toch aan te gaan. Want wat je gaat je ellende opzoeken. Je gaat alle dingen opzoeken die fout zijn gegaan. Hoe kom je daar in hemelsnaam op om dat te doen?
Nou, Andy. Dat zei mijn moeder ook wel eens. Wat bezielt jou, in
godsnaam? Ja, dat is een hele mooie.
Wat bezielt jou?
Ja. Wat bezielt jou?
Nou, weet je, het woord bezieling, dat wordt te passend onpas wel eens gebruikt. Maar voor mij heeft het echt een hele belangrijke betekenis. En dat heeft te maken ook met de kijk op mijzelf, op wie ik ben. Daar zitten mij twee bronnen. Dat is mijn persoonlijkheid, mijn ikje. En die wordt Jos genoemd.
Ja.
Maar daarbinnen zit een onsterfelijk deel en dat is je ziel. En als ik ergens achtergekomen ben, is dat mijn ziel mij continu heeft wakker proberen te schudden en te zoeken naar een andere route. Dus terug naar jouw vraag. Wat heeft jou godsnaam bezield om dat weekend met Willem aan te gaan?
Je voelde
en
dat
al
dat moest.
Dat dingen. Dan is dat eigenlijk, dan zeg ik, dat komt door mijn ziel.
Ja.
Mijn ziel heeft me dat pad opgestuurd. Ik weet niet wat er uit zal komen. Maar dat is een innerlijke stroming, een innerlijk kompas noem ik dat.
Ja.
En daardoor, door die kompas, door die ziel, heb ik eigenlijk... in het begin van mijn leven als kinderen laat je er heel onbewust door leiden. En gaandeweg mijn leven en mijn werk merk ik dat ik daar steeds meer door heb laten leiden.
Ja.
En die stroming, die bron, die kompas, hoe je het ook allemaal noemt, die heeft me ook op een gegeven moment uit Nederland weggestuurd.
Ja? Daar komen we zo op terug.
Okay.
Maar ik ben benieuwd. Hè, want
dus wat heeft je bezield? Dan zeg ik, ja, het is me overkomen, Andy. Ja. Weet je?
Geweldig, geweldig. Maar ik wil een puntje, want ik heb vorige week natuurlijk Linda Rood in de studio gehad. Ja. Zeg ik dat goed? In tussentijd, er zit nog één aflevering tussen met Rob Droom. Maar als je dit luistert, dit is weer zo'n momentje dat ik denk, oh, dan gaan er allemaal dingen door elkaar. En Linda Rood had het over een ja-gevoel.
Mm-hmm.
En nou wil ik dat even bij jou neerleggen. Is dat hetzelfde? Is dat ook dat... Ja, dat moet ik doen. Of ja, nee, je, dit niet meer.
Ja, wie ben ik om voor Linda in te vullen wat het ja-gevoel is? Hè? Het nee, is, het is
ik,
mijn
ik probeer alleen
ervan.
De herkenning te zoeken. Want uiteindelijk wil ik heel graag laten zien dat we allemaal verschillend zijn.
Mm-hmm.
Maar toch ook wel weer een klein beetje hetzelfde.
Nou, ik denk dat we gewoon in essentie hetzelfde zijn.
Dankjewel. Absoluut. Dankjewel. Dat is precies wat ik al hoor. Nou, en we gaan weer door. Want...
Nee, maar toch even terug naar ja, want Linde heeft een heel mooi boek geschreven. En nogmaals, dat is dat ja-gevoel betekent voor mij dat je dicht bij je hart staat. Dat
juist.
Je een blij gevoel hebt van de stappen die je zet.
Ja.
Als het resoneert met je gevoel, dan is het goed. En dat noemen we dan het ja-gevoel.
Ja. En de reden waarom dat ik dit toch... Nou ga ik er ook gewoon even op door, dat snap je wel, hè? De reden waarom dat ik dit terughaal... is omdat het ja-gevoel een soort van beloning is. Hè? Want als je kiest voor hetgene wat bij je past... wil dat niet zeggen dat dat in het begin makkelijk is. Want je geeft het zelf al aan. Het is confronterend. En de mensen die teruggaan in hun verleden... wat bezielt je om dat te doen? Want het is geen makkelijke reis.
Nee.
Maar als je er eenmaal bent... het is een zoektocht naar geluk, dan kom je bij je geluk. En om daar te komen, moet je een hele reis afleggen. En volgens mij begon jij net over een reis. Daar heb je ook een boek over geschreven.
Ja, kijk, zoals ik al zei, in mijn jeugd en mijn kind was ik al een avontuurlijk mannetje die op pad ging en dingen probeerde te ontdekken. En dat heeft zich later vertaald ook in wilde reizen. Ja, en ik ben reisleider geweest en nou, prachtige avonturen meegemaakt, ook in Azië en in Zuid-Amerika. En
oh, wauw.
Ook dat is
Waar ben je overal voor de mensen? Dit gaat totaal even ergens anders over, maar dit is gewoon mijn nieuwsgierigheid. Waar ben je overal geweest?
Nou, Nepal, Thailand, Bali, in Tibet. Een van de mooiste reizen in Tibet geweest.
Hoe oud was je toen je vertrok?
Nou,
voor de eerste keer?
Nee, ik was geen 18 hoor. Want,
wauw, echt?
Nee, ik ben op mijn 20ste gaan werken, Andy. En vanaf dat moment heeft werken heel centraal in mijn leven gestaan. Ik ben die reizen gaan maken.
Nog voor je 20 was? Allemaal? Wauw.
Nee?
Nee?
Na mijn 35ste.
Oh. Nee, ik denk al. Stop. Nee, oké. Okay. Ja.
En ook in een van de mooiste reizen, en daar heb ik ook wat over mijn boek geschreven, is naar Peru en Bolivia. En weer in contact komen met de oude bevolking daar, de Inca's. En dat was prachtig, was echt heel mooi. Maar Egypte heeft mij ook heel erg getriggerd en geraakt, zeg maar. En uiteindelijk, en dan kom je weer terug bij Europa, kom je dan in het Katarenland in Zuid-Frankrijk. En daar werd ik naartoe gezogen nadat ik met Willem in dat weekend mijn ei had gelegd.
Ja.
De noot had gekraakt, hoe je het ook allemaal wilt noemen. Werd ik naar die streek gezogen. Ook, dat kan ik mensen niet uitleggen. Dat wil ik wel benadrukken.
Ja.
Dat, ik had vanmorgen ook een meneer in een bijeenkomst. En die wil eigenlijk liefst ook gewoon van zijn werk weg. Die heeft een hele goede betaalde baan. Maar hij zegt, ik word er niet meer blij van. Dat gedoe allemaal. En hij zegt... Ik soms denk er gewoon over om een slag te nemen. Ik zeg, oké. Nou, mooi. Dus eigenlijk zegt die man al, die geeft al aan waar hij blij van wordt. Zegt hij, 3 maanden heeft niks. Maar zijn hoofd zegt, ja maar, ja maar, ja maar, ja maar. En als je het helemaal terugbrengt tot de essentie, dan zegt je hart eigenlijk wat goed voor je is en waar je blij / gelukkig van zou kunnen worden. Maar je hoofd zegt, dat gaan we niet doen. Dat is denk ik wat iedereen gewoon herkent in zijn leven. Ook de luisteraars van jouw podcast, die zeggen, ja de Jos Ars, ja, die is vrijgezel, die kan naar Frankrijk toe. Ik heb een gezin met 2 kinderen en mijn pubers en dat kan niet. Ja, wacht heel even, joh. Het gaat om, waar word jij blij van en hoe kun jij dat in je leven een plekje geven? Dat ik dat op deze manier doe, dat zegt hij zo van mij. Maar ik zeg ook heel vaak, er zijn nog genoeg andere manieren. Ja. Snap je? Maar het gaat er wel om, en dat is een beetje ook mijn boodschap voor deze podcast, is van, maak dat contact met je gevoel. Ja. Neem daar de tijd en de rust en de ruimte voor. En luister wat het je vertellen heeft.
Zeker.
En dan kun je langzaamaan stapjes gaan zetten. En dat gaat niet altijd even makkelijk om dat te realiseren. En dan moet je in kleine stapjes denken. En niet meteen naar, zoals ik vertrek, een camping en alle shit krijgen. Nee, gewoon heel rustig. Ik moet dan meteen denken aan een oom en een tante van mij van de 90 plus, voor wie ik mantelzorger ben geweest. Bij die mensen kwam ik tot rust. Bij die mensen ontdekte ik eigenlijk ook wat geluk is.
Wat was dat dan? Want wat maakte dat zo speciaal?
Nou, op dit moment, kijk je, als ik mij de vraag stel, wat is geluk nu? Dan is dat vooral een vrede hebben met jezelf. Mm-hmm. Met alle plussen en minnen. En bij oudere mensen, die laten dat gewoon zien.
Ja.
En vanmorgen, of toen ik hier naartoe reed, dacht ik ook van, ja, kleinkinderen, waarom gaan die zo graag naar hun grootouders toe? Dat komt omdat die mensen een rust, een acceptatie uitstralen. Die hoeven zich niet meer te bewijzen. Ja. En dat trekt hun als bijen op de honing. Begrijp je?
Ja.
Nou, die toestand, dat noem ik een vorm van geluk. En het is iedere dag weer oefenen, omdat vasthouden is het verkeerde woord, maar om dat te leven. Want er is ook wel eens een dag dat alles tegen zit, koppijn, pijn in je knieën, wat dan ook, en dan krijg je het gewoon niet. Maar het gaat om een balans met jezelf te hebben.
Een balans met jezelf. En weet je wat ik nou, die pak ik er even uit. Mm-hmm. Acceptatie. Waarom gaan kleinkinderen zo graag naar hun grootouders? Omdat ze geaccepteerd worden. Ik denk dat dat een heel groot onderdeel is van iemand zijn geluk.
Ja.
Ergens een deel van uitmaken. Ergens je het gevoel hebben dat je geaccepteerd wordt om wie je bent.
Klopt helemaal.
Dat vond ik een hele mooie. En nou ben ik het even kwijt.
Ja. Nou weet je, en dan kom je bij een van de kenmerken van wat ik in die periode, ik ben dus naar Zuid-Frankrijk gegaan, heb alles losgelaten, achter me gelaten, huis weg, spullen weg. Ik had nog 2 koffers en een auto. Ja, en wat daar gebeurt is, dat is gewoon heel moeilijk te beschrijven. Dat probeer ik in het boek dan te beschrijven. Maar het komt eigenlijk op neer dat je het doen loslaat. Ik noem dat niet doen.
Ja.
En dan beland je in een fase van zijn. Van rust, van
genieten.
Gewoon genieten van mijmeren, van luisteren, van dat noem ik niet doen. En dan kom je dichter bij je hart en bij je gevoel. En dat is wat ik heb meegemaakt in dat half jaar in Zuid-Frankrijk. En dat heb ik vanaf dat moment nooit meer los willen laten. Want dat is verslavend, kan ik je bijna zeggen. Ik die altijd maar sportte, deed, bewees, druk was, mezelf wilde laten zien, ben nu eigenlijk een hele rustige, bijna passieve man geworden. Maar ik geniet iedere dag van wat ik op mijn pad krijg.
Je doet de dingen nu omdat het zo heeft moeten zijn. En niet omdat je denkt dat je het moet doen om ergens te komen.
Nee, absoluut niet. Klopt helemaal.
Prachtig.
Ja, ja. En ik las laatst een spreuk, die is wel bekend zo van, spanning is wie je denkt dat je moet zijn. En ontspanning is wie je bent. Nou, daar zit zo'n kern van waarheid in.
Dat...
En wij stressen nogal af om van alles te moeten zijn.
Ja.
Maar als je mensen diep in hun hart kijkt, zeggen ze eindelijk van, oh, ik ben het zo beu. En ik heb gehoord van mensen met de lockdown vorig jaar, en nu ook nog wel natuurlijk met corona, die zeggen, ik wist niet dat het zo, dat me dat zo goed beviel. Ik hoef mijn kinderen niet meer weg te brengen. Ik heb geen afspraken. Ik hoef niet met de auto weg. Ik kan rustig mijn eigen ritme thuis doen. Jeetje. Hij zei, ik vond het eigenlijk erg toen in juni vorig jaar de lockdown werd opgegeven.
Snap je? Dan is de vrijheid er weer afgelopen.
Nou, over vrijheid gesproken.
Ja.
Weet je, en het heeft echt te maken dat je in zo'n omgeving kom je dichter bij jezelf.
Ja.
En hoef je niet meer zo te voldoen aan verwachtingen van anderen. En dat geeft een rust. En dat zie je bij oudere mensen ook. En het klinkt heel saai, maar eigenlijk...
Het ligt er maar net aan hoe je hem verpakt, hè? Want als je tegen mij zegt, ik vertrek naar Frankrijk, dat is vrijheid op ten top. Maar dat klinkt voor mij niet echt heel saai. Maar
nee, zoals ik nu ben, snap je?
Dat klinkt voor mij ook niet saai, Jos.
Oké, dankjewel.
Dus ja. Vulde als...
Nee, maar dit...
klinkt voor mij als een geweldig leven, ja, zelf. Ja. Want ik kan mezelf toch ook wel een klein beetje in herkennen.
Oké.
Gewoon zijn en doen wat goed voelt.
Ja. Ja.
Daar heb jij een boek over. Hoe heet dat boek?
Het boek heet Dit gun ik iedereen.
Dit, wauw.
En de ondertitel is Hoe een sabbatical je leven kan veranderen. En als ik even over dat boek kort mag weergeven.
Tuurlijk.
Ik had al redelijk snel in mijn leven zoiets van, jeetje, wat maak je toch allemaal mee? En waar komt al die krampspoed toch vandaan? En Christus, hoe kan ik nou toch... Me wegvinden en nou, allemaal moeilijk, af en toe lastig. En nou ben ik even de draad kwijt. Wat wilde ik nou zeggen? Nou, en die krijg je zo'n moment waar je zegt van, zet je jingle maar aan.
Nou, dames en heren, we zetten even 2 seconden de jingle. We gaan hem even herpakken. Nee, we gaan gewoon rustig door. Maak jezelf niet druk. Ik pak hem gewoon op waar we zijn gebleven. We gaan over het boek. Je was over het boek aan het vertellen.
Ja. Oh ja, daar heb ik hem weer. Ja.
Kijk.
Dat ik op een gegeven moment dacht van... Zeker toen ik mijn draai had gevonden in mijn eigen bedrijf. Dan denk ik, wat doe ik hier mooie dingen. Ik zou het eigenlijk wel willen delen met andere mensen. En daar is ik hier een boek over schrijven. En toen bestond 20 jaar. Ik denk, nou is een mooie gelegenheid om eens terug te blikken op dat bedrijf en de methodiek en verhalen van klanten en noem maar op. Maar dat lukte van geen meter. Het was een en al frustratie. Ik denk, begint het nou alweer? Maar die wens om een boek te schrijven was er heel erg.
Ja.
Nou, toen ik dus uiteindelijk in Frankrijk was en daar heb ik een blog geschreven iedere dag en daar kreeg ik heel leuke reacties op. Dus ik kwam terug in Nederland op een gegeven moment. En ik probeerde mijn draai weer een beetje te vinden. Ik had in mijn achterhoofd van, god, is het wel leuk om dat op te schrijven. En uiteindelijk...
En wat op te schrijven?
Omdat ik in Frankrijk heb meegemaakt.
Ja.
En hoe ik erin veranderd ben en wat het mij gebracht heeft. Ik denk, dat is toch wel heel erg belangrijk om dat weer te geven. En dan wordt het dan maar geen boek over mijn bedrijf of over mijn leven. Want ik wilde eigenlijk over mijn hele leven iets schrijven. Heb ik ook gedaan. En toen ging ik naar de redacteur... En die zei, ja Jos, wie zit er nou te wachten op informatie over jouw leven? Ja, dus Jos, ja, helemaal leuk geprobeerd, leuk gedaan, maar je zult moeten kiezen. Kiezen? Nou, uiteindelijk heeft dat geleid dus dat ik het gecomprimeerd heb tot 4 jaar uit mijn leven. Van 2012 tot en met 2016, zeg maar.
Ja, kun je een kleine teaser geven, want je hebt het over een transformatie. Dus er was er ooit... Een Jos 1.0 en nu een Jos 2.0.
Nou ja, precies. En die staat ook in mijn boek, Jos 2.0. Uiteindelijk, wat je straks ook een beetje aangaf, is... Ik ben mezelf kwijtgeraakt.
Ja.
In presteren, in voldoen aan verwachtingen, in de pose ophouden. En in Frankrijk ben ik weer gewoon het kleine kind geworden.
Wow.
Die avontuurlijke, vrolijke clown. En daar was ik zo blij mee. En toen dacht ik, die gaat nooit meer verloren. Wat er ook gebeurt, die geef ik niet meer weg, zeg maar. Die ontdekking moest ik daar doen. En dat noem ik Jos 2.0.
Ja.
En uiteindelijk ben ik weer terug in Nederland. En toen was het een hele kunst om met dat jonge kindje... weer opnieuw je weg te vinden hier in Nederland. Hè? Want dat was niet zo heel makkelijk. Maar dat noem ik een soort transformatie.
Ja. En wat is dan... want we hebben in het verhaal al gehoord... dat je niet meer op je plek zat, hè, dat het allemaal niet meer voelde zoals het moest voelen, dat je eigenlijk maandag tot en met vrijdag werd leeggezogen door door werkzaamheden die je misschien niet meer helemaal bij je pasten. En toen ben je op zoek gegaan, hè? Reizen, een half jaar naar Frankrijk. En dan doorga je een transformatie. Ja. Maar wat is dan die transformatie? Want wat is daar gebeurd? Wat is er aan jou veranderd? Of wat is het?
Ja, weet je, het is heel moeilijk om dat goed in woorden uit te brengen. Het is vooral ook een gevoel, hè. Maar ja. Allereerst heb ik 3 lode jassen afgedaan. En daar kom je pas achter, als je ze kwijt bent, hoe zwaar die waren. Ja? Ja. En zo voelde het ook, dat ik daar de eerste dagen in een gietje ergens in de bergen zat. En dat ik me heel licht voelde, heel vrolijk voelde. En denk, hè? En ik zit hier in een vreemd land en ik kan de taal nog een klein beetje. Jeetje, dat zat apart. Dus daar begon het eerste proces, zou je kunnen zeggen, van oude dingen loslaten. Ja? En dat is ook een hele mooie spreuk, die gaat over loslaten. En in de sportterm is het zo, je kunt pas winnen als je geleerd hebt te verliezen. Dus je moet eerst iets loslaten, anders kun je niet iets nieuws binnen laten komen.
Past ook heel mooi bij die reis van Odysseus.
Ja.
Want die gaat op een gegeven moment ook weer door alle ellende en van zijn leven heen. En wat is het dan? Hè? Want je zegt, je moet eerst verliezen om te winnen. Maar wat moet je dan doen na een verlies om dat?
Nou, je moet eerst loslaten. Heel veel mensen die ik... Ja, nou, dat is een beetje negatief gezegd. Maar er zijn heel veel mensen die niet lekker in hun vel zitten. Nee. Die voelen dat ze op het verkeerde spoor zitten, maar niet weten hoe ze dat moeten loslaten. Die kom ik wel eens tegen, laat ik het even zo zeggen. Mm-hmm. En dan zeggen ze, ja, maar ik wil meer vrij voelen. Ik wil wat meer ontspanning. En misschien moet ik mindfulness gaan doen en misschien yoga. En dan praat ik door, zeg, ja, en dan? Ja, maar ik heb wel veel plichten thuis. En maar ik voel me daar niet goed bij. Ja, oké. Wat ik dan iedere keer hoor, is dat ze wel naar een nieuwe situatie willen die hun ontspannen gelukkig maakt.
Dat heel moeilijk is om de stap te maken.
Maar ze willen niks loslaten.
Ja.
Ook mensen met een nieuwe baan, ik wil nog wel hetzelfde salaris hebben. Ik wil wel binnen 10 kilometer afstand kunnen fietsen. Mijn stelling is, dan krijg je niet dat mooie op je bordje. Soms moet je iets loslaten.
Zeker.
Dat kan een huis zijn, dat kan ook een salaris zijn. Dat kan ook een statusverandering. Ik zat net in de auto te lezen van een man die gezondheidstechnoloog was met een dik salaris, die is kok geworden in een restaurant. Die is van 5000 bruto naar 1800 bruto gegaan. Ja? Maar hij zegt, iedere dag kan ik met groenten werken, met ingrediënten werken, maak ik mooie dingen voor mensen. Dat kon ik mijn baan niet. En hij zei, er is een verschil tussen een goede baan hebben of een goed betaalde baan hebben. En ik denk dat heel veel mensen een heel goed betaalde baan hebben. Maar of ze daar echt blij van worden, is een ander verhaal. Snap je? Dus het loslaten, als je iets nieuws wilt, dan zou het kunnen zijn dat je iets moet loslaten. En dat wil het hoofd vaak niet. Die wil het houden bij het oude, snap je?
En het is ook gewoon heel eng. Het is ook gewoon heel eng om iets nieuws te gaan doen als je niet weet.
Maar Andy, ik heb nu zoveel verhalen van mensen meegemaakt. En gezien hoe ze veranderd zijn. Ieder op een eigen manier. Op hun eigen niveau, op hun kleine stapjes, hele grote stappen. Maar allemaal zeggen ze, Jos, dat had ik eerder moeten doen. Uiteindelijk word je beloond.
Ja.
Dat is echt zo. En dat is ook een stelling die ik in mijn boek, of een zinnetje. Moed wordt beloond. Moed met een D, hè?
Ja. Met een T. Nee, dus, moeten.
En dat is echt zo. En dat heb ik ook echt in mijn leven ervaren. Dat als je stappen zet en durft te zetten. En als je ook voor de eerste keer over de oceaan vliegt. En 8 weken lang met een backpack rondloopt. En niet bang bent om ziek te worden. Dan krijg je zoveel cadeautjes. Dat wil ik wat naar daken schreeuwen. Mensen, ga eens even uit die comfortzone. Want er staat je iets te wachten. Ja, maar ik weet nu wat ik heb. En ik weet niet wat ik straks krijg. Oké, dat is dan jouw stelling. En dan wil ik nog een ander element noemen. Wat ik heel belangrijk vind van het boek, maar ook van mijn levensavontuur, want zo zie ik het gewoon. En dat is, dat noemen ze een archetypische structuur, die heet de reis van de held. Ken je die?
Zeker.
Ja?
Ja.
Hartstikke
ja.
Mooi. Heel veel mensen kennen dat niet, maar het is eigenlijk een hele mooie metafoor voor wat je in het leven eigenlijk doet. En de reis van de held, die begint altijd met een innerlijke onrust, een stukje onvrede van, is het dit nu? Dat kan heel jong zijn, dat kan ook al als je je tweede huwelijk hebt gehad, whatever, maakt allemaal niet uit, is een onrust. En heel veel mensen dempen die onrust. Ja, wil daar niet naar luisteren.
Verdoven, onderdrukken.
Bijvoorbeeld. Hè? Of hard werken. Ja.
Ja, we leven in een samenleving waar er ook heel veel keuze is daarvoor. Ja,
en die onrust, die gaat je met zo hard worden en zo aandringen, die gaat je echt bijna op je nek zitten te hijgen. En die dwingt je, wat is dit nu? Ja. En dan zegt hij eigenlijk van, ja, zouden we niet eens een ander leven kunnen gaan leiden? Of een andere baan? Of zouden we niet eens moeten verhuizen? Of wil ik niet naar een simpele woning toe? Of wat het ook mogen zijn, het is een onvrede. En mensen vinden dat heel lastig. Nou, de tweede stap is dat je dan allerlei weerstand krijgt. Wil jij veranderen? Blijf toch een goede baan. Blijf hier toch wonen, is toch gezellig bij ons? Je kunt je familie toch niet in de steek laten?
Twijfels.
Nou, en op het moment dat je die weerstand overwint, dat ik dus ook in Zeeland onder heb gedaan en toen dacht van, nou, nu ga ik echt stoppen, een ander avontuur. Dan kom je in andere stappen van de reis van de held en die beschrijft hij ook in mijn boek. En uiteindelijk, en dat vind ik zo mooi en wat ik ook heb ervaren, want van tevoren wist ik dit niet, hè. Pas na Frankrijk ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk zo'n soort reis van de held heb gemaakt. Uiteindelijk vindt de held de schat.
Wat is de schat?
De schat, en daar ga ik niet invullen, dat is voor iedereen anders.
Prachtig.
Je kunt het vergelijken met het boek van Paulo Coelho, De Alchemist. Dat is eigenlijk het verhaal van de reis van de held. Snap je? Santiago,
geweldig boek.
Die zit daar met zijn schapen te hoeden. Ja. En die voelt ook iets van, is het dit nu? Ja?
Ik wil weg, ik wil op reis.
En die gaat op pad. Ja. Dat is de reis van de held. En het is zo'n mooi verhaal, de reis van de held. Het zit zoveel met symboliek, hè? Het gaat om die schat. Het gaat niet om de weerstand te overwinnen. Het gaat dat je ergens naartoe gedreven wordt, vanuit je ziel, zoals ik dat zeg, om op zoek te gaan naar iets. En dat is voor iedereen anders. Dat laat ik echt in het midden.
En dit vind ik ook mooi.
Hele belangrijke nog, sorry Andy, is dat je dan uiteindelijk, als je voor jouw gevoel die schat gevonden hebt, dat je mee terugneemt naar de wereld waar je in zit of waar je vandaan komt. En dat is het verhaal van Boeddha, die op pad gaat en de verlichting ontdekt, maar dan zegt, ik wil dit aan de mensen doorgeven.
Juist. Ja?
Misschien herken je zelf in jouw verhaal dat jij iets hebt ontdekt, een schat, en nu ga je zeggen, ik ga een platform creëren voor mijn podcast en ik wil dat aan mensen mee stimuleren. Dat is het reis van de held. Dus iedereen is een held, zeg ik altijd.
Zeker.
Dus die schat is ook bedoeld om weer terug te keren. En dat heeft Odysseus ook gedaan. Die is ook weer teruggekeerd bij zijn eiland en bij zijn vrouw en zijn zoon. Ik ben tegen mijn eigen verwachting in, want ik had de zaak echt helemaal afgesloten. Niks meer, helemaal niks. Ik wist niet wat ik daarna ging doen. Ik had een grote kans dat ik dacht, ik blijf in Frankrijk, want die manier van leven, die
viel me wel
heel erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Ook de mensen, of ze mensen gewoon lekker laissez-faire.
Zo, dat moet je even vertalen, want ik ben een leek in het Frans.
Nou, dat is ook een heel mooi begrip. En dat komt ook overeen met het begrip doen en zijn, zou je kunnen zeggen. Laissez-faire is eigenlijk een opvoedingsstijl dat ouders hun kinderen maar hun gang laten gaan.
Ah.
Weet je? Doe maar, komt wel goed. Geen grenzen aangeven. Hè? Nou, dat was vroeger een opvoedingsstijl.
Die hadden mijn ouders ook. Bedankt. Okay. Bedankt ervoor als jullie luisteren.
Maar weet je, laisser is laten. En dat is eigenlijk passief. Dan hang je een beetje achterover. Faire is doen. En dat is actief. Dus de houding van laissez-faire is juist vanuit rust en ontspanning. Geen met voelen, nu ga ik die stap zetten. Ja. Nou, dat is een soort levenswijsheid die je kunt gaan uitoefenen. En die heb ik onder andere Frankrijk geleerd, zeg maar. En zeker per dag, per week gaan leven en niet over 10 jaar gaan plannen, want dat loopt allemaal anders, snap je? Dus ik ben dus ook op een gegeven moment tegen mijn eigen verwachtingen in weer teruggekeerd naar Nederland. En sterker nog, het vak wat ik echt zo beu was,
heb je opgepakt.
Heb ik weer terug opgepakt.
Maar dit is ook, volgens mij doet in de Alchemist doet hij dat ook toch? Ik weet niet zeker of dat hij weer geiten gaat hoeden.
Jawel, hij komt terug in zijn eigen dorp. Ja, hij komt daar zijn eigen jeugdvriendinnetje weer tegen.
Prachtig.
Ja, helemaal. En dat is zo mooi dat je dus eigenlijk weer terugkeert bij waar je gewoon bent. En je hebt dus daar een ontdekkingstocht gedaan. En eigenlijk blijf je hetzelfde, maar toch ben je van binnen heel erg veranderd. Ja, en dat is fascinerend om mee te maken. En ik gun iedereen, dat is ook de titel van een boek, die kun je op manieren oppakken. Dit gun ik iedereen. Ik gun iedereen een break. Ik gun iedereen eens een keer dat in een totaal andere omgeving eens een keer minimaal een maand, liefst 2 maanden. Gewoon, dat kan ook in Zeeland zijn. Dat kan ook in Groningen zijn. Heel even eruit. Ja. Dan krijg je zoveel nieuwe ruimte, nieuwe inzichten. Dat gun ik iedereen. Maar gun iedereen ook de weg terug naar je hart. Dat is eigenlijk... Prachtig. Ja. Daar zit de wijsheid en daar zit ook waar je gelukkig van wordt. En niet wat je hoofd allemaal denkt dat je moet bereiken om gelukkig te worden.
Komt dat even goed uit dat ik een zoektocht heb naar geluk en dat jij nou een soort van de weg hebt uitgestippeld voor de mensen?
Nou ja, ja.
En mochten de mensen nou met jou in contact willen komen? Hè? Want we weten nou het boek. Dit gun ik iedereen. Ga kijken, ga vooral lezen, ga het kopen, maar... Als we nou met jou in gesprek willen, of we willen gewoon een keer met jou op de koffie, of we willen met jou een traject aangaan, of ik weet het niet. Wat is het nu te luisteren? Ik kan niet voor de mensen bedenken wat ze moeten doen, want dat moeten ze voelen. Hè, dat hebben we net.
Nee, maar weet je, ik zit er ook echt niet om mijn toko te promoten.
Nee, maar ik wel.
Oké. Nou goed, mensen kunnen gewoon naar mijn website gaan, www.josarts.nl. Daar kunnen ze ook het boek kopen. Dat kan ook via bol.com. Dat kan op allerlei manieren. En ik ga graag met je in gesprek, dus meld je gewoon. Want ook sinds mijn terugkeer werk ik niet meer 6 dagen per week. 2,5 max, dus ik heb heel veel ruimte en tijd.
Nee, dan moet je, dus als je dit hoort, dan moet je er snel bij zijn, want hij werkt niet zoveel, dames en heren. Hey, ik denk, als ik heel eerlijk ben, heb hem rond. Je hebt hem zelf rondgebreid, want we beginnen met de zoektocht naar geluk. En we komen er eigenlijk op uit dat we op zoek moeten naar wie we daadwerkelijk zijn van binnen. En dat we daar misschien even rust voor moeten pakken.
Nou, ik wil hem best afsluiten. Maar wat ik dus vooral ook heb ontdekt,
ja.
Is dat ik heb op een gegeven moment, bijna de laatste 2 maanden van mijn verblijf, heb ik op een soort landgoed, dat noemen ze een domein in Frankrijk. Het is geen landgoed, het was een oude boerderij die verbouwd was door die mensen met een hele mooie groen eromheen. En daar heb ik eigenlijk ontdekt waar het eigenlijk om gaat. Is gewoon zijn.
Ja.
Jos zijn. Ik hoefde daar niets te doen. Ik hoefde niet te werken. Ik kon daar gewoon zijn. Maar wat daar gebeurde, is dat niet alleen mijn hart openging, maar ook mijn zintuigen gingen open. Ik ging anders kijken. Ik ging anders ruiken. Ik ging anders luisteren. Ik ging anders bewegen. En ook hier op weg hier naartoe dacht ik van ja, dat is denk ik wel ook wat ik nog wil vertellen aan de mensen. Is van, op het moment dat jij rustiger, ontspannener, opener, tevredener gewoon in het leven kunt staan, vooral vertragen, gebeuren er in één keer prachtige dingen.
Ja.
En het hoofd snapt daar helemaal niks van. Want die zegt je moet hard werken en je moet veel doen en een grote agenda hebben en veel sociale contacten hebben. Nou, ik waag dat te betwijfelen. Dus daarmee...
Nee, maar die wil ik even doorpakken. Want
hebben we nog tijd, Andy?
Ja, we gaan gewoon door. Weet je, ik heb van tevoren gezegd, als het gezellig is, blijven we gewoon doorlullen. Maar dit is wel een mooi puntje. Want als je niet lekker in je vel zit en je voelt je eigenlijk niet lekker, dan ziet de wereld eruit als een hele donkere plek. Maar als jij de stappen doorloopt, je begint lekker in je vel te zitten. Je krijgt het contact weer terug. Dan ga je inderdaad anders zien. Ja. Want dan zie je weer de vogeltjes vliegen. Dan hoor je weer de vogeltjes fluiten. Als je buiten loopt en je... Nou ja, hier staat dan een stroopwafelfabriek ergens in de buurt. Dan ruik je de lekkere stroopwafelgeur weer. Die je van tevoren nooit hebt gehoord. Ja. Want je staat er niet meer voor open. Je bent zo ondergedompeld.
Maar kijk ook hier weer. Kijk hoe een kind in de wereld loopt. Alles is nieuw, alles is aardig, is nieuwsgierig, ruikt, ziet, noem maar op, is helemaal blij. En wij als volwassenen zijn dat gewoon verleerd. Omdat ons hoofd zegt, dat is niet belangrijk.
Ja.
Je moet hard werken, je moet een goede echtgenoot zijn, je moet een goede vriend zijn, je moet heel veel sociale contacten hebben. Nogmaals, er is allemaal niks mis mee. Hè,
want... Ik bedenk in één keer een hele mooie naam voor deze aflevering. Okay. Terug naar het kind.
Ja, prachtig. Dat lijkt me een mooie afsluiting.
Moeten zijn. Ja. Geweldig.
Dat weet iedereen namelijk hoe dat is.
Ja.
Wij verkopen hier geen abracadabra.
Nee, het is allemaal niet zo moeilijk.
Je moet jezelf gunnen.
Ja.
En dat gaan waarderen. En vooral alles wat het hoofd denkt, niet serieus nemen.
En je moet het zelf doen, maar niet alleen. Die wil ik er dan nog aan toevoegen.
Ja, je had het over delen. Hè? Ja. Op het moment dat je je eigen probleem erkent en gaat delen en openstaat voor nieuwe meningen, ben ik helemaal belangrijk. Oh ja, dat wil ik nog.
Ja, nee, maar ga gewoon door. Joh.
Een belangrijke stap in die reis van de held is dat je je helpers ontmoet. Op het moment dat je de keuze maakt, ik ga op avontuur. En bij Coelho is dat heel mooi. Komt die man, die jongen, allerlei helpers tegen die hem soms de verkeerde richting insturen, soms de goede richting. In mijn boek laat ik gewoon live zien welke mensen voor mij de magische helpers waren op mijn pad. En die komen er. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Die krijg je echt. Want ja, als er een God bestaat, die is zo blij als mensen op avontuur gaan terug naar hun kind zijn. Die krijgt hulp aangeboden. Ja,
kan ik beamen, dames en heren.
Grijp je?
Ja? Jij zit ook hier. Dit heeft ook zo moeten zijn. Ja. Jij bent ook een helper op mijn pad.
Nou ja, wederzijds, snap je?
Terug naar het kind.
Ik denk dat dat mooi
terug
is.
Terug naar het kind. Een gelukkig leven voor iedereen. Ik denk dat we hem daarmee gaan afsluiten. En Jos, ik wil jou hartelijk bedanken voor je tijd. Echt super tof dat je er wou zijn. Alle luisteraars thuis, super fijn dat jullie er weer bij waren. Zoals gewoonlijk zet ik alle informatie over deze aflevering. En misschien ook wel wat informatie wat Jos allemaal heeft benoemd. Want hij heeft het over een kwaliteitenspel gehad.
Het talentenspel.
Het talentenspel. Ja, zie je, ik ben zo'n type, ik geef dan alles weer een andere naam. Dus ik ben blij dat jij er nog bij zit. Het talentenspel. Al die informatie gaan we even in de informatie. Zo, al die informatie gaan we over de informatie nodig. Dat komt er lekker uit, hè? Ja. Daar zet ik op mijn website www.annydepraatjesmaker.nl. Daar komt ook de informatie over Jos, over zijn bedrijf, over zijn boek en over, nou ja, niet alles wat we vandaag hebben besproken, want dan moet je lekker nog een keer de podcast voor luisteren. Dames en heren, ik wens jullie een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doei doei.